Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers en professionals in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is dat voor ruim 220.000 kinderen in Nederland buiten spelen en sporten niet vanzelfsprekend is. Wist je dat 1 op de 3 jongeren onvoldoende scoort op bewegingsvaardigheid? 6 op 10 kinderen voldoet niet aan de bewegingsnorm. En 1 op 14 leeft in een gezin waar niet genoeg geld is voor sport. Gelijke kansen voor alle kinderen om dicht bij huis in een sociaal veilige omgeving minimaal 1 uur per dag te bewegen. Dat is het doel van de Krijtjeck Foundation. Dit doen ze door in aandachtswijken playgrounds en scholarships te faciliteren. Op deze manier motiveren zij de jeugd om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Want kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten zijn vrolijker, gezonder en ontwikkelen sneller hun talenten. In deze Let's Talk Business ga ik daarover in gesprek met Gerlinde van Raalte, directeur van de Krijtjeck Foundation. Wat houdt zo'n scholarship precies in? Hoe verkrijg je zo'n playground bij jou in de gemeente? Hoe ontwikkelde de stichting zich de afgelopen 25 jaar? En wat zijn de speerpunten voor 2024? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
En met Gerlinde. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, goed dat je er bent. Nou, we gaan eerst even kennis maken met jou. Wie is Gerlinde? Je hebt een leuke achtergrond, want je werkt nu inmiddels 4 of bijna 5 jaar voor de Foundation als directeur.
Klopt.
Maar daarvoor ook al bij MOVE, Stichting MOVE gewerkt, waarin studenten worden ingezet.
Ja, ik werk eigenlijk al heel lang in Goede Doelenland, om het zo maar te noemen. Ik heb 12,5 jaar bij JINK gewerkt ook. Een stichting die kinderen, jongeren uit aandachtswijk in allerlei projecten laat kennismaken met bedrijven, beroepen, rolmodellen. Om ze te laten zien wat je kan worden in het leven. Dus echt die voorbereiding op de arbeidsmarkt. Nog een tijdje bij Stichting MOVE gezeten, die inderdaad de link maakt tussen studenten en kinderen, jongeren in aandachtswijken. Dus het is altijd het bij elkaar brengen van twee werelden. Of het bedrijfsleven, of inderdaad bij MOVE die studenten. Dus voor mij was die overstap naar de Krijtjeck Foundation 5 jaar geleden eigenlijk heel logisch.
Ja.
Want wij zetten sport in als middel om kinderen en jongeren uit die aandachtswijken te ontwikkelen.
Ja, wist jij vroeger, wat wilde je vroeger worden toen?
Ik heb het heel lang niet geweten. Eerst wilde ik politieagent worden. Toen wilde ik mijn eigen zeilschool, dus leisure management, gaan studeren in Leeuwarden. En toen stage gelopen bij een marketingcommunicatiebureau. Een reis gemaakt en toen kwam ik terug. Toen dacht ik, het lijkt me eigenlijk wel heel leuk om iets te doen voor mensen die het wat lastiger hebben in hun leven. Ik denk dat het ook wel een beetje komt door mijn moeder. We moesten vroeger altijd voor Amnesty International brieven schrijven aan de keukentafel.
Oh,
en zij deed heel veel vrijwilligerswerk. Dus dat zaadje is daar wel geplant.
Ja,
en
om dus ook dan voor een stichting te gaan werken.
Ja, ik vind het heel leuk om iets voor een ander te betekenen, maar dat wel te doen op een bedrijfsmatige manier. Dus wel bezig te zijn met hoe kunnen we zoveel mogelijk impact maken? Hoe organiseren we dat zo efficiënt mogelijk? Hoe financier je dat duurzaam?
Ja, want dat is inderdaad een hele logische vraag. En ook denk ik het schuurmoment waar je dan regelmatig mee te maken hebt. Met dat je mag als stichting geen winst maken. Maar je hebt wel inkomsten nodig om je doelstellingen te behalen.
Klopt.
Hoe kijk je daar naar? Wat zijn daar belangrijke denkpatronen in?
Nou ja, eigenlijk wil je elk jaar zoveel mogelijk geld verzamelen uit de markt. En dat is bij ons heel divers, hè? Dus wij krijgen zowel geld vanuit de Postcode Loterij als vanuit een aantal grote sponsors, bedrijven. We organiseren elk jaar een gala waar we geld op halen. We hebben een heel aantal donateurs. Maar dat geld wil je eigenlijk aan het eind van het jaar allemaal besteed hebben. Dus je wil uitkomen op nul.
Ja.
He, want het heeft geen zin om heel veel over te houden. Want dan besteed je dat niet aan je eigen doelstelling.
Hm.
Aan de andere kant wil je ook niet in de min eindigen. Want dan, dat is natuurlijk lastig voor het lange termijn perspectief van de stichting.
Ja, dus en je moet ook de capaciteit hebben. Want stel, je hebt dus heel veel geld opgehaald. Hè? Bijvoorbeeld dit jaar is er, ik geloof, 200, 200 nog wat duizend.
Met het gala bedoel je?
Ja.
Ja, een kleine 3 ton hebben
kleine
we opgehaald.
Kleine 3 ton. Ja. Voor volgend jaar. Nou, dan moet dat besteed worden. Maar je moet maar ook de capaciteit hebben om projecten uit te rollen.
Ja, klopt. Nou, er is echt werk genoeg. Hè? Want als je kijkt naar de noodzaak voor wat wij doen. Beweegarmoede is gewoon heel groot. Dat noemde je al in je inleiding. Maar inderdaad, je moet de mensen hebben in je organisatie die ook die projecten kunnen uitvoeren. Dus je bent wel als directeur ook continu bezig met van oké, wat heb ik te besteden? En wat moet ik daar intern voor organiseren om dat ook waar te kunnen maken, te realiseren?
Nou hebben jullie 1 keer per jaar heb je zo'n gala. Ergens is het misschien wel, maar dat kan een hele verkeerde perceptie zijn, makkelijker om geld uit de markt te halen. Omdat je voor zo'n goed doel wat ze tot de verbeelding spreekt en over kinderen gaat. Is dat ook zo?
Makkelijk zou ik het niet willen noemen. Ik vind het wel uit. Wij groeien elk jaar. We zijn al 25 jaar onderweg. Dus het lukt ons goed om dat geld op te halen voor het doel waar we voor staan. Ik vind het wel een uitdaging om echt langetermijnverbintenissen met bedrijven aan te gaan voor substantiële bedragen. Omdat je dan ook altijd praat over wederkerigheid. Hè? Mm-hmm. Natuurlijk doet een bedrijf een donatie aan het goede doel. Maar er komt ook wel een stukje zichtbaarheid bij kijken. Hè? Wat een bedrijf daarvoor terug wil of inzet van medewerkers in projecten. Dus je gaat altijd wel echt op zoek naar een soort partnership. Van hoe kunnen we elkaar helpen om onze doelen te bereiken.
Ja, waarbij je dus ook soms als stichting aan de commerciële doelen van een bedrijf of investeerder dan tegemoet moet komen.
Zeker. Wij werken nu ook wel samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars. Die hebben ook veel werk in de aandachtswijken waar wij werken. Die hebben vaak ook een SROI-verplichting, dus Social Return on Investment. Dus dat ze een deel van hun winst wat ze maken ook weer terug moeten laten vloeien naar de maatschappij. Ja, dat kan via ons. Dus daarin kan je elkaar wel helpen. Heel goed.
Ja. Wat maakt jouw werk? Want het is ook wel een grote verantwoordelijkheid. Daar loop je ook niet voor weg. Wat maakt jouw werk dagelijks leuk?
Ik denk de diversiteit. Dus ik ben zowel bezig met de uitvoering. Dus wat doen we in welke regio? We hebben 130 Krajcik playgrounds over heel Nederland. Dus ik ben in gesprek met mijn regiomanagers. Wat gebeurt waar? Waar loopt het goed? Waar liggen de uitdagingen? Wat kunnen we daaraan doen? Vervolgens zit ik met fondsenwerving. Van oké, hoe gaat het met het gala? Of welke actie gaan we doen? In de middag kijk ik naar de cijfers, naar de begroting. Dus het is die diversiteit maakt mijn werk heel leuk.
Ja. En de grootste uitdaging zit hem in?
Op dit moment?
Gewoon met jouw werk.
Om alles op elkaar afgestemd te krijgen. Hè? Dus dat die balans goed blijft. Dus dat je op nul uitkomt. Dat je zoveel mogelijk impact maakt. Dat je de goede dingen doet. Dat iedereen dezelfde kant op loopt.
Ja. De neuzen dezelfde kant op blijven. Laten we daar eens even heel even de geschiedenis induiken. Want in 1996 won Richard Krajcik het Wimbledon.
Klopt.
Dat was eigenlijk bijna de start van ook de foundation. Kan jij dat verhaal kort vertellen? Is leuk als jij het vertelt.
Ja, ook uit tweede hand overigens. Want ik was er niet bij. Een jaar later, hij kwam terug van Wimbledon en toen had de gemeente Den Haag, want daar is hij opgegroeid, heeft hij getennist, had bedacht van hey, we willen jou heel graag huldigen. Dus het idee was om een rijtour door de stad te maken, Richard op de koets. En dat was niet helemaal zijn ding, zacht uitgedrukt. En toen zei hij, zouden we niet iets kunnen doen met kinderen. En dat is een tennisclinic in de Schilderswijk geworden voor kinderen. Die heeft hij gegeven. En daar werd hij echt getroffen door het enthousiasme van de kinderen voor de sporttennis. Maar hij zag ook wel om zich heen dat heel veel kinderen geen gympen hadden of sportkleding. Niet lid waren van een sportvereniging. Door financiële problemen of doordat het niet gebruikelijk is in die cultuur om lid te zijn van de vereniging. En toen had hij echt het idee naar die clinic van, wat zonde dat dit bij 1 keer blijft. Laten we kijken of we dit structureel, of we structureel iets kunnen betekenen voor deze kinderen. En een jaar later is daar de eerste Krajcik Playground van geopend. Echt een hondiusplein. Dus in Den Haag het eerste pleintje waar je kon tennissen, basketballen, voetballen. Met professionele begeleiding. Dus alle kinderen uit de buurt die daar gewoon elke dag naartoe konden. En ja, van die ene playground is dat in die 25 jaar tijd heeft dat zich uitgebouwd tot 130.
Ja.
En nog steeds openen we elk jaar nieuwe playgrounds.
Wow. En is dat profiel van de aandachtswijk, wat een heel mooi nieuw woord is, want het hoeft niet per se een achterstandswijk te zijn, maar een aandachtswijk. Wanneer is iets een aandachtswijk?
Wij kijken naar, het zijn vaak grootstedelijke wijken waar het inkomens- en opleidingsniveau ondergemiddeld is. Dus waar veel kinderen wonen in verstedelijkte gebieden, dus vaak in flats of in dicht bebouwde wijken waar weinig ruimte is om voor buitenspelen, voor sport en spel. En waar, ja, wat ik net al noemde, waar heel veel kinderen vaak ook niet lid zijn van een sportvereniging of waar het niet in de cultuur zit om daar aandacht aan te besteden.
En als het dan zo dicht bebouwd is, hoe creëer je dan toch een substantiële playground?
Ja, dat is altijd uitdagend. Dus dat gaat altijd in overleg met de gemeente. Kijk, sommige wijken worden dan ook weer gerenoveerd. Dus dan heb je ook weer nieuwe mogelijkheid om samen met de ontwikkelende partijen te kijken van, nou, waar is de ruimte? Hoe kunnen we dat transformeren tot playground, aan onze normen? en ze zien er ook allemaal anders uit. Dus soms heb je wat minder ruimte en dan is een playground wat kleiner. Of het zijn verschillende velden die met elkaar verbonden zijn. Dus dat is altijd.
Die playgrounds die hebben inmiddels ook heel wat innovaties doorstaan. Wat zien we op zo'n veld? Want het is een beetje multifunctioneel.
Ja, je kan kan er bijna altijd voetballen en basketballen. Heel vaak ook tennissen. Wat we belangrijk vinden is dat er ruimte is voor ontmoeting. Dus bankjes waar ouders op kunnen zitten of buurtbewoners, picknicktafels. Het liefste ook wat sport- en speltoestellen voor jongere kinderen. Zodat je daar dus, dat het echt een buurtfunctie krijgt. Dat het een ontmoetingsplek wordt. En er zijn nu een aantal playgrounds die we hebben getransformeerd tot, wij noemen dat de outdoor generation playgrounds. Dat zijn echt duurzame interactieve playgrounds met een urban dance floor. Dat is een heel nieuw concept waarbij je je telefoon op een soort apparaatje kan leggen. En dan kan je muziek afspelen van Spotify. En dan heb je een dansvloer. En dan kunnen de meiden lekker, of de jongens. Het zijn vaak wel meiden. Ja. Kunnen daar lekker aan de slag.
De TikTok-dansjes oefenen.
Met de TikTok-dansjes. Soms ook van die sauna-bogen heet het. Dus dat je op bepaalde knopjes drukt. En dat je rekenspellen kan doen. En renspelletjes. Dus we zijn echt wel op zoek ook naar de nieuwe ontwikkelingen. Om die te integreren op die playgrounds.
Ja. Ja.
Maar dat kost gewoon wel echt veel geld. Ik had echt geen idee dat mensen vroegen mij wel eens, wat kost een mooie playground? Is dat €50.000? Of dat is echt soms tonnen als je dat echt goed neerzet. En die slag hebben we in de afgelopen jaren kunnen maken met de postcode loterij.
En
met
tonnen, dan hebben we het over 3 ton voor een playground.
Dat kan wel, ja.
Ja.
De playground Hondius waar we zijn begonnen 25 jaar geleden, die hebben we onlangs weer gerenoveerd. Maar meteen ook gekeken naar functies met waterberging en heel veel groen erin. Omdat je daar natuurlijk ook mee te maken hebt. Dat het steeds warmer wordt in die wijken. Ja,
En onlangs was op televisie ook dat er nu niet een trend. Het is een noodzakelijke aanpassing, denk ik, bij playgrounds. Of bij speeltuinen, dat dat ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking.
Zeker, ja. Dat het echt de samenspeelplekken worden voor iedereen. Dus dat je al in het ontwerp rekening houdt met de hekjes en de niveaus van de vloeren.
Ja. Zo'n scholarship model, het Krajicek model, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
Scholarship is het Engelse woord voor studiebeurs. En wat wij doen is dat we kijken welke jongeren wonen nou rondom zo'n playground die intrinsiek gemotiveerd zijn om iets terug te doen voor hun buurt. Dat zijn vaak jongeren die daar al vaak komen basketballen of sporten. Hè, dus die we al leren kennen, zeg maar. En die bieden we een studiebeurs aan in ruil voor 100 uur vrijwilligerswerk op de playground. Dus naast de buurtsportcoach, dat zijn de professionals die daar minimaal 2 keer per week staan. Geven zij ook extra sport- en spelles aan de kinderen. En of als assistent van de buurtsportcoach of in het weekend of 's avonds. En zo zie je zeg maar dat er... Ja, dat er steeds meer programmering komt. En zij kennen de kinderen uit de buurt. Mm. En dat maakt dat kinderen ook
ja, een voorbeeldfunctie zien.
Zeker. En ook makkelijk, hè, de ouders vertrouwen het ook. Want ze weten van, hey, Mohammed staat daar. Die kennen we. Dan mag jij daar wel gaan spelen.
Ja.
Of de kinderen vinden het toch makkelijker om hem of haar, hè, die scholarship, iets te vertellen. Omdat ze die binding hebben. En zo, ja, krijgen ze echt die voorbeeldrol.
En die scholarshippers, waar halen jullie die vandaan?
Die leren we dus, ja, die worden vaak lokaal gescout door de buurtsportcoaches of de jongerenwerkers die al actief zijn in de wijk. Mm-hmm. Dus die leren ze als eerste kennen en vervolgens hebben wij een gesprek met de potentiële kandidaten, om het zo maar te noemen. En dan stromen ze bij ons in en gemiddeld zijn ze dan 3 jaar aan ons verbonden.
Oh ja, en dan moet je minimaal 20 plus zijn? Of maakt dat?
Nee, je kan vanaf 16 al bij ons aan de slag. Dus ik denk dat de gemiddelde scholarship 18, 19 is. Maar vanaf 16 kan je al instromen.
En dat is een betaalde baan of is het vrijwillig?
Het vrijwillig, maar je krijgt dus een studiebeurs. En dat is €1000 per jaar. Mm-hmm. En dan maak je, en wat we ook doen, hè, ze lopen mee op de playgrounds. Daar leren ze ook heel veel van. Hè, want ja, je leert om voor een groep kinderen te staan. Om akkefietjes op te lossen, om presentatievaardigheden, noem het maar op. Maar daarnaast leiden we ze ook op. Dus we hebben de Krijtjeck Academy opgericht. Dus een aantal keren per jaar nodigen we die scholarships ook uit voor bijeenkomsten, workshops, clinics. En elk jaar dat ze aan ons verbonden zijn, leren ze ook weer nieuwe dingen. Zodat hun rugzakje ook steeds gevulder wordt.
Ja. En heb je al een generatie, want ik denk in 25 jaar ben je inmiddels een generatie verder, dat degenen die ooit op de playground stonden nu de scholarshippers zijn?
Ja, en sterker nog, ook dat die scholarships inmiddels buurtsportcoach zijn.
Ja.
Dus dat zien we ook heel, heel veel. Dan zijn ze 3 jaar verbonden als scholarshipper aan ons. En daarna krijgen ze een betaalde baan soms als buurtsportcoach of jongerenwerk. Dus dan heb je echt een hele mooie, heel mooi carrièrepad, om het zo maar te noemen.
Nou, we gaan inderdaad straks nog even verder praten ook over de outdoor generation. Blijf luisteren.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, we praten met Gerlinde van Raalte van de Krijtjeck Foundation. Waar we het hebben over de outdoor generation. Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten.
Binnenzitten.
Stil, ja, precies, binnenzitten. Ruim 80% haalt de dagelijkse bewegingsnorm van 1 uur. Hè? Is het, geloof ik, minimaal 1 uur bewegen.
Ja, matig intensief. Dus fietsen, wandelen.
In de buitenlucht. Want dat is dan ook, denk ik, de norm.
Nee, de norm is niet per se dat het buiten moet zijn. Dat is ook op school of binnen. Ja,
ja, dus TikTok-dansjes voor de televisie oefenen is ook bewegen.
Zeker.
Ja, ja. Precies. Ja. Toch is het doel om Nederland wereldkampioen buitenspelen te maken. En daarvoor hebben jullie de Outdoor Generation eigenlijk als een soort van project opgezet. Kun je daar iets meer over vertellen?
Zeker. Wat je al noemde, dat die bewegenarmoede, die wordt eigenlijk steeds groter. En dat komt door digitalisering, door schermen, verstedelijking, ouders die steeds meer uren werken. En misschien hun kinderen ook wel wat minder vrijheid geven dan vroeger. Hè? Ga maar naar buiten.
Ja.
Ook wel logisch, het wordt steeds drukker en minder veilig. En toch weten we ook hoe belangrijk het is. Het vrije spel, lekker je ei kwijt kunnen. Ik voel mezelf ook altijd beter als ik lekker buiten heb gesport en ben geweest. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van, we zijn 25 jaar bijna onderweg. We hebben heel veel playgrounds. Maar een aantal, die kunnen eigenlijk best wel weer een refit, een transformatie gebruiken. En dat is natuurlijk ook logisch. En inmiddels zijn er ook heel veel nieuwe sport- en speltechnieken. Interactiviteit is veel op mogelijk. Dus laten we dat bij elkaar pakken. En daar hebben we een projectaanvraag opgeschreven. Ingediend bij de Nationale Postcode Loterij. 2,5 miljoen. Toegekend gekregen in 2019. Dus dat was echt een heel
mooi
gaaf
moment.
Ik weet het moment nog. Dat was in Ahoy. Kregen we die cheque tijdens een evenement. Heel onverwacht. Dus we stonden natuurlijk helemaal te juichen. En inmiddels hebben we 10 plekken geselecteerd in Nederland. Hebben gedaan met een soort competitie. Dus we hebben ook echt niet zelf bepaald welke plekken moeten dat nou worden. Maar we hebben de bal echt lokaal neergelegd van, hey gemeente, als jij vindt dat deze Krajicek Playground in jouw gemeente getransformeerd moet worden. Geef je dan op. Vertel ons waarom dat het nodig is. Wat je er extra mee kan bereiken. Nou, uit al die inzendingen hebben wij de 10 geselecteerd. En samen met onze projectpartners. En die noem ik even. Dat zijn Pulastic, Jalap, Nija, KSP, Griekspoor. Hebben we een projectteam samengesteld. En die bedrijven die ik noemde, die zijn allemaal werkzaam in de sport- en leisurebranche. Dus die hebben ervaring met het aanleggen van velden.
Ja, die maken bijvoorbeeld van die
vloeren.
Tegels waar je dan als je valt wat niet gelijk een gat in je kop hebt.
Klopt, of kunstgrasvloeren.
Ja.
Of die sport en spel, de baskets. Dus die partijen hebben daar heel veel expertise op van wat werkt nou goed tegenwoordig. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken. En één voor één hebben we op die 10 plekken een ontwerp gemaakt. Samen met bewoners, samen met kinderen. Natuurlijk heel goed gekeken van wat is er lokaal mogelijk? Wat mag er hier? Hoeveel budget is nodig? En,
wat vragen die kinderen dan?
Ja, dat is heel... vaak zeggen ze een heel mooie voetbalgoal. Nou, dat kunnen we vaak wel inwilligen. Wat ze heel gaaf vinden is free running. Mm-hmm. Dus dat wordt wel vaak genoemd. De urban dance floor, die ik net al noemde.
En free running, wat moet ik me daar... Ja, ik weet wat free running is. Maar wat moet ik me dan qua playground daarbij voorstellen?
Dat je bijvoorbeeld hele grote blokken neerzet waar je overheen kan klauteren. En dat er echt een parcours ontstaat waar je dat kan doen.
Mm-hmm.
En vaak is een playground best wel een grote ruimte. Dus heb je aan de ene kant een plek waar je kan basketballen, tennissen, voetballen. Nou, is er een free running parcours.
Maar de kinderen die vragen dus eigenlijk om van waar wat zij leuk zouden vinden om mee te spelen. En wat voor sport en spel zij leuk zouden vinden om te doen. Hè? Ingegeven door wat ze zien op TikTok of een Zapsport of dergelijke. Maar zij denken misschien niet na over die buurtcohesie. Dus wat wordt daar bijvoorbeeld vanuit ouders gevraagd of vanuit de gemeente gevraagd?
Ja, kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat alles wat kinderen noemen dat je dat...
Kan inwilligen.
Nee. Dus zo werkt het niet.
Nee, maar,
we proberen het wel echt op te halen, bij elkaar te brengen. En inderdaad, die sessies die zijn ook altijd met meerdere partijen. Dus en met kinderen en met ouders.
En
ouders zitten vaak ook. Ja, ouders zitten vaak ook op veiligheid.
Ja.
Dus dat er niet te veel bomen omheen staan. Of wel groen, maar wel dat je goed zicht hebt op waar je kind speelt. Dat er hekken zijn, dat het veilig is. Dat je kan zitten, dat er bankjes zijn.
Ja.
Dat soort dingen.
En jullie hebben dus 21 aanvragen gekregen uit 16 verschillende gemeentes. En wanneer komt het er dan doorheen?
Wij hadden van tevoren wel heel duidelijk een lijst met criteria. Dingen die we belangrijk vonden. Dus we keken ook van hoe actief zijn ze in de buurt? Zijn er scholarships actief? Organiseren ze vaak evenementjes? Maar ook wel naar de motivatie van je wordt toch gegrepen door van toch wel een hartstochtelijk pleidooi van nu doen we dit. Maar als we dit en dit veranderen, dan zien we daar heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om meer meiden te betrekken of om ook de oudere jeugd meer te bieden in een wijk.
Ja.
Dus als je dat werkt heel vaak heel
goed. Ja, want dat zie je inderdaad heel veel van die speeltuintjes waar je als je de leeftijd van 10 bereikt hebt wel weer klaar mee bent.
Ja, dan wil je daar niet meer gezien worden.
Nee.
Maar op een tof basketbal 3x3 court wil je wel gezien worden.
Ja.
Dus we proberen wel te kijken naar alle leeftijden.
Ja, want inderdaad is het misschien wel even leuk... die events komen later op, maar dat fempowerment.
Mm-hmm.
En je noemde het net al even wat leuk is voor meiden. Dat is ook wel typerend, denk ik. Dat jongens langer met ballen doorspelen misschien dan meiden. Dus dat er ook wel echt gekeken wordt van waar hebben die meiden behoefte aan?
Zeker, ja.
Die gaan natuurlijk op een gegeven moment met make-upjes in de weer.
Ja, meiden spelen echt structureel veel minder buiten dan jongens. Het is geloof ik. 27% van de meiden speelt regelmatig buiten tegen 63% van de jongens.
Ja,
dat is een enorm verschil. En dat komt enerzijds door wat je ze biedt. Hè? Dus de sporten die je aanbiedt. Maar het zit ook heel erg in de begeleiding.
Mm-hmm.
Dus meiden... Ja, ik heb een dochter van 14. Daar zie ik het ook. Die gaat niet uit haarzelf alleen naar een pleintje om daar
exact.
Maar iets te gaan doen. Wat heel goed werkt bij die meiden is dat we vrouwelijke rolmodellen, dus vrouwelijke scholarshippers in ons geval. En die verzamelen dan vaak in het buurthuis, die vinden elkaar via appgroepjes. Eerst even kletsen, even theetje of misschien wel huiswerk maken en daarna samen naar de playground om te gaan sporten. Dus je moet er iets anders voor doen om die meiden ook bij echt naar die playground te krijgen en om ze daar ook echt te houden. En op het moment dat die meiden daar dan even hun moment hebben, dan moet je ook gewoon tegen de jongens zeggen, jongens, jullie mogen over een uurtje weer. Ja. Dus dat je het ook een beetje organiseert voor ze.
Maar goed, dat zijn dus, dan moeten ze wel op een of andere manier al bij het buurthuis aangesloten zijn of iets. Want dat kunnen dus meiden ook van verschillende scholen zijn.
Nee, dat klopt. En dan werkt het heel goed dat je dus die scholarshippers die wonen in de wijk, die hebben daar hun netwerk.
Ja. Ja.
En dan komt het zusje mee en dan zeg je, hey, vraag je buurmeisje ook. En zo wordt dat vaak van mond op mond, groeit dat.
Ja. Hoe lang duurt het voor zo'n playground er is?
Je bedoelt zo'n transformatie?
Ja.
Nou, vaak wel een jaar.
Ja.
Ook dat verschilt trouwens. Het hangt van de vergunningen af die je nodig hebt. Van het participatieproces. Als je het meteen eens bent wat er moet komen en het is eendimensionaal, dan kan het veel sneller.
Wat nou als je zit te luisteren, of ik heb het zelf ook, ik woon in een best wel dicht bebouwde wijk, waar inderdaad wel kleine speeltuintjes voor de kleintjes zijn. Maar we zijn niet misschien een aandachtswijk. Hoe krijg ik het dan toch voor elkaar? Want ik vind zo'n scholarship vind ik heel interessant voor mijn kinderen.
Ja, begrijp ik. Ja. Nou, sowieso alles. Hè, dus wij werken vraaggestuurd. Dus we worden altijd door gemeentes gevraagd van, goh, wij hebben deze wijk. We zitten te denken aan de Krajcik Playground. Kunnen jullie met ons in gesprek?
Mm-hmm.
Dus dat is sowieso altijd mogelijk. Kijk, het liefst zouden we dit doen in heel Nederland voor iedereen. Want ik zie wat jij noemt, dat zie ik ook bij mijn dochter. Die gun ik ook een
playground
naast ons huis met hele leuke begeleiding. En toch zitten wij van oorsprong echt nog wel in de kwetsbare wijken. Juist die kinderen dat extra steuntje nog net iets meer nodig hebben. En dat zit toch vaak in financiële omstandigheden. Of inderdaad ouders die dat niet stimuleren om naar een sportvereniging te gaan.
Hoe krijg je dit dan toch? Want het is dus vraaggestuurd. Oftewel de wijk en de mensen moeten zelf echt vanuit die intrinsieke motivatie dit voor elkaar gaan boksen. In een aandachtswijk of een achterstandswijk is de gemeente waarschijnlijk wat meer genegen om daarin mee te denken of te participeren. Tegelijkertijd is ook bekend dat de ouders uit die wijk sneller te veel zorgen hebben en dat die motivatie van heel ver moet komen. Hoe pakken jullie dat dan aan?
Ja, dat herken ik wel. En kijk, het is niet 100% hoor dat het via de gemeente gaat. Inmiddels is onze naamsbekendheid in die 25 jaar ook echt wel uitgebouwd. Dus we krijgen ook wel eens gewoon telefoontjes van Van mensen.
Je hebt best wel wat ouders nodig die zich moeten gaan mobiliseren om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
En juist in zo'n aandachtswijk waar de problemen vaak, de prioriteit daardoor ook heel anders ligt.
Ja. Nee, wij zijn wel echt afhankelijk van lokale voortrekkers. En dat kan een buurtsportcoach zijn of een jongerenwerker die denkt van, nou, in deze wijk moet er gewoon iets gebeuren.
Ja.
Of het kan een hele buurtmoeder zijn die dat echt voor haar wijk wil. Dus iedereen, je kan ons altijd mailen, bellen. We gaan altijd in gesprek.
Ja, mooi. We gaan straks, want ook de verstandhouding met de politiek is een kwetsbare en een nodige. Gaan we het zo over hebben.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Dat is natuurlijk ook in het belang van de politiek. Dat is in het belang van het zorgstelsel. Een leefstijl van burn-out tot eigenlijk alle problematiek waar de overheid mee te maken heeft. Jullie hebben daar een soort overkoepelende organisatie voor gestart. Waar de Krajcik Foundation een onderdeel van is. Dat is de MOS of de MOS?
De MOS.
Ja, de maatschappelijke organisaties in de sport. Wat doen die precies? En wie horen daar allemaal bij?
Kijk, wat je ziet is dat we met z'n allen, hè, de politiek, maar ook de sportkoepels, wij als organisatie, dat we allemaal zien dat er heel veel moet gebeuren op dat sport en bewegen. Dus het doel is 75% van alle Nederlanders voldoet in 2040 aan die beweegrichtlijn. Nou, dan moet je echt heel veel doen met z'n allen. Mm-hmm. Wat wij zien vanuit de Krijtjeck Foundation is dat er best een grote groep in Nederland is die een afstand heeft tot sport. He, wij doen dat voor kinderen, jongeren in aandachtswijken. Maar naast Richard Krijtjeck zijn er nog een heel aantal bekende topsporters die een foundation hebben opgericht. De Bas van Goor Foundation, Johan Cruijff Foundation, Dirk Kuyt, Giovanni van Bronckhorst. En al die organisaties die richten zich op groepen die een afstand hebben tot bewegen of sporten. Allemaal op onze eigen manier. En op een gegeven moment hebben we gezegd van hey, we moeten echt zorgen dat wij geen conculega's, concurrenten van elkaar worden. Mm-hmm. Want we streven allemaal naar hetzelfde doel. Ja. Dus laten we, als het gaat om die stem laten horen naar de politiek, laten we dan vooral de krachten bundelen. En dat is samengekomen in de MOS, Maatschappelijke Organisatie Sport. Zodat we ook echt een serieuze gesprekspartner zijn voor het ministerie van VWS, voor andere ministeries, voor NRC, NSF, voor de sportakkoorden die worden afgesloten. Dat we echt mee kunnen praten over wat wij belangrijk vinden. Dat die stem gehoord wordt.
Mm-hmm. En wat zijn dan de dingen waar de politiek een beslissing over moet nemen of in zou kunnen helpen?
Ik denk allereerst dat sport veel meer gezien moet worden als middel om heel veel doelen te behalen. Echt als het gaat om gezondheid, mentaal, maar ook fysiek. Het heeft zo'n sterke preventieve werking. Ja. Terwijl er is geen ministerie van sport. Er is, hè, dus het wordt eigenlijk nog helemaal niet echt serieus neergezet in Nederland. Om dat echt een boost te geven.
Denk je dat dat met het nieuwe kabinet wel gaat komen? Of nog niet?
Nou, ik vraag het me af. Als wij hebben natuurlijk ook gekeken naar de verschillende verkiezingsprogramma's van al die politieke partijen. Nou, in een heel aantal programma's komt het woord sport en bewegen nauwelijks voor. In een aantal natuurlijk wel, maar ja, dat heeft echt, als je die doelstelling wil halen die ik eerder noemde, dan moet je echt veel meer doen.
Ja, ja. En zit hem dat dan in subsidies? Want we hebben nogal wat doelen te behalen. Ook
ja,
qua
zeker.
En
dus
alles.
De woningbouw, de stikstof. Dus er zijn natuurlijk nogal een aantal hele belangrijke onderwerpen waaraan gewerkt moet worden. Maar dit moet gewoon niet vergeten worden.
Nee, en zeker met de vergrijzing opkomst is juist, denk ik, sport toegankelijk maken. Maar ja, in Spanje of in de Zuid-Europese landen zie je bijvoorbeeld heel veel ook volwassen sportplekken in de openbaarheid. Gewoon in de parken en dergelijke. Ja. Waar heel veel gebruik van gemaakt wordt. Waarbij het dus al gratis is om te sporten.
Ja. Het weer is natuurlijk ook heel lekker daar.
Ja, dat scheelt wel. Uit. Dat nodigt zeker uit om actief buiten te zijn.
Nee, maar er zijn echt nog heel veel mogelijkheden. Ook kijk naar het onderwijs. En ik wil echt niet alles bij het onderwijs neerleggen. Want die hebben al heel veel op hun bord. Maar het bewegend leren. Hè, dus dat je kinderen ook tijdens de rekenlessen af en toe even laat staan, bewegen. Het helpt echt om je beter te concentreren. Om...
De juf van mijn dochter, die zegt echt van elk kwartier gaan we een minuutje of 2 tot 3 opstaan.
Wat goed.
Dus dat komt langzaam, althans in haar geval. Dat is voor het eerst dat ik dat hoorde, dat haar nieuwe juf daar heel actief mee is. Van om het kwartier, 20 minuutjes, gaan we even 2 minuten, 3. En dat kan zomaar zijn even inderdaad door de klas bewegen. Ja. Of dat iedereen even...
Nee, heel goed. Wij organiseren ook de Koningsspelen. Mm-hmm. Samen met de Cruijff Foundation doen we de organisatie van dat evenement. En wat we nu ook steeds meer doen is energizers aanleveren aan alle scholen. Dus dat Koningsspelen niet één dag is waarop je met z'n allen beweegt. Maar dat we echt stimuleren dat het hele jaar door dat je uitgenodigd wordt om te bewegen.
Ja.
Met leuke dansjes, energizers. Maar bijvoorbeeld ook de buurt sportcoach regeling. Dus echt de professionals die in die wijken actief zijn. Ja, die staat soms best wel onder druk. En je ziet gewoon dat het enorm goed werkt. Dat mensen dicht bij huis lekker kunnen bewegen. En dus dan denk ik, investeer daarin. Het is gewoon echt de moeite waard om
maar
dat te doen.
Even terug naar de MOS. Dat orgaan, die overkoepelende partijen, die zitten dus met politiek aan tafel. En als je dan nadenkt over 2024, wat zijn dan de 1 of 2 belangrijke doelen die jullie willen bewerkstelligen, politiek gezien?
Nou, de buurtsportcoachregeling waar ik het net over had. Dus echt meer geld naar...
Ja, die moet beter betaald worden. En het moet misschien ook makkelijker zijn om een buurtsportcoach te worden.
Nou, vooral dat het voor dat het aantal FTE als buurtsportcoach ook uitgebreid wordt.
Ja.
Omdat het gewoon heel goed werkt om kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen.
Mm-hmm.
En wat we ook heel graag willen is dat er een sportwet komt waar je echt een aantal dingen echt kan verankeren. Dus dat er echt dat er meer aandacht moet naar die kwetsbare groepen. Dat die partijen die straks gaan regeren in het nieuwe regeerakkoord, dat daar echt aandacht komt voor sport en bewegen. Dus dat zijn wel echt belangrijke lobbydoelen voor 24.
Ja, ja. Ja, dan. Wat als je nou kijkt naar de afgelopen 25 jaar. Je bent natuurlijk bijna 5 jaar daarvan onderdeel. Wat zien jullie als de belangrijkste veranderingen ook binnen de stichting?
In hoe wij het zelf georganiseerd hebben?
Ja.
Nou, dat we onszelf steeds meer realiseren dat je ongelijk moet investeren om hetzelfde resultaat te halen. Dat gaat dan echt om die meiden. We hebben het al heel lang op de agenda, maar ja, we willen daar echt nog meer power op zetten. Ik ben zelf heel trots op dat scholarship-programma, dat we dat steeds professioneler neerzetten. En ik denk wel dat we als stichting in die jaren steeds professioneler zijn geworden en dat we echt wel klaar zijn nu voor, als ik kijk naar de toekomst, groei.
Mm-hmm.
Ik bedoel, we hebben nu alleen die scholarships op onze 130 playgrounds, maar die kunnen ook wel bij jou in de wijk of op een kruifkoord.
Ja.
Het is zo sterk om jongeren zelf te empoweren om iets terug te doen. Dat hoeft niet alleen maar georganiseerd van boven te komen.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Wat spreekt jou als je hebt bij meerdere stichtingen gewerkt, die verbinding tussen of het nou de buurtsportcoaches of studenten zijn met mensen uit de buurt die iets nodig hebben, in dit geval sport. Gaat je hart dan uit naar het sport en spel? Gaat je hart uit naar een stichting gewoon bloeiend en vloeiend krijgen? Waar zit bij jou de kick?
Nou, de meeste energie krijg ik op bijeenkomsten die wij organiseren voor onze scholarshippers. En dan hebben we vaak, we hebben 225 scholarshippers. Die zet je dan allemaal bij elkaar. Die hebben allemaal zo'n gaaf rood Nike jasje aan. Dat is de kleding die ze van ons krijgen. En dat je echt dat familiegevoel ervaart.
Ja.
En dat je ook merkt, al die jongeren die wonen natuurlijk in heel Nederland, hebben vaak niet de allermakkelijkste achtergrond. Maar er zitten zulke pareltjes tussen. En als je ziet wat zij brengen aan hun buurt en hoe gepassioneerd ze bezig zijn met hun toekomst. Ja, daar krijg ik het meeste energie van. En dan
en ook dat ze überhaupt een toekomstperspectief ineens weer zien.
Ja, nee, zeker. En dat wij daar echt een heel belangrijk steentje in bijdragen.
Ja. Ja, dus zowel de scholarships die je eigenlijk een platform geeft om te kunnen shinen en om gewoon hun eigen talent en hun kracht te kunnen uiten, maar daarin ook een voorbeeldfunctie hebben voor die jongste jeugd.
Ja, zij geven het weer door aan de kinderen. En dat je dat stokje continu doorgeeft, dat vind ik heel mooi.
Ja, dat is ook jouw moedergevoel.
Ja, en als ik dan 's middags weer op kantoor die begroting moet maken, dan weet ik waarvoor ik het doe. Ondanks dat ik het ook leuk vind om met cijfers bezig te zijn, maar wel met dat doel.
Ja.
Dat vind ik wel heel gaaf.
Ja. 2024 staat voor de deur. Er komt van alles steeds in het nieuws. Heropening van het Gentplein in Eindhoven is in november of oktober heeft dat plaatsgevonden.
Ja.
Volgens mij worden er nog 7. Of er zijn inmiddels 7.
Ja, nog 3 in 2024.
Van die 10 die toen geselecteerd zijn. Dus dan moeten er nog 3 volgend jaar geopend worden. Wat staat dan nog meer op de agenda?
Ja, we zijn met heel veel dingen bezig. Inderdaad, de Outdoor Generation gaan we afronden. We zijn een hele nieuwe app aan het maken voor onze scholarships en buurtsportcoaches. Waarbij ze echt altijd real life informatie van ons krijgen en kunnen invullen hoeveel kinderen zijn er op de playground aan het spelen. Dus dat is best wel, kijk ik heel erg naar uit, naar de lancering daarvan. We gaan ook nog in januari een werkbezoek naar Bonaire brengen. Om te kijken of we ons scholarship model ook in het Caribisch deel van Nederland kunnen neerzetten. Dus dat is nog heel verkennend. Dus dat is ook wel heel spannend.
Ja. En het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland.
Ja, doen we samen met de Cruijff Foundation en met FC Straat van Soufiane Toussaint. De influencer en voetballer. Dus dat is een hele toffe samenwerking waarbij we eigenlijk het offline voetballen, hè, dus het echte voetballen in de wijk op de pleintjes combineren met het online jezelf terugzien met mooie passes, dribbles. En wat voor jongeren natuurlijk heel tof is, dus dat je ook echt die online wereld verbindt met het fysieke en dat we daarmee proberen nog veel meer jongeren naar buiten te krijgen en lekker in beweging te komen.
Want dat is eigenlijk ook wel een hele mooie doelstelling. Dat inderdaad dat er verbinding komt tussen wat ze als ze binnen zitten te kijken op die schermen. Buiten gebeurt.
Zeker.
En dat daar beweging in gaat komen.
Dus dat je het niet alleen maar vervloekt. Hè, die schermen.
Precies.
En negatief bent
daarover.
Maar
voor je laat werken.
Maar dat je ook er slim gebruik van maakt.
Ja. Ja. En waar hebben jullie nou eigenlijk, los van dat het dus binnen de politiek een duidelijk onderwerp moet gaan krijgen, of misschien zelfs wel een hele eigen ministerie en afdeling, waar hebben jullie dan nog meer behoefte aan? Aan meer buurtstraatcoaches? Of buurtsportcoaches?
Nou, dat hebben we, dat staat heel goed. Hè? Ja. Dus op die 130 playgrounds zit goede begeleiding en dat loopt goed. Wat ik heel graag voor 24 echt nog hoog op de agenda wil zetten is dat ik hoop dat er nog veel meer bedrijven en woningbouwcoöperaties die actief zijn in die wijken, dat die zo'n playground omarmen, adopteren en ons helpen om dat werk ook duurzaam te kunnen doen.
Ja.
En daar gaan we echt ook wel volop inzetten.
Ja, en misschien daarin ook dan het vizier wat kunnen verbreden. Dus niet alleen maar de aandachtswijken, maar ook de andere gewone wijken.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Dat, ik mag nog niet naar de toekomst. Hè?
Je mag zeker naar de toekomst. Oh, ja. We zitten in het laatste blok. Je gaat vol naar de toekomst. Wat is je stip op de horizon?
Ja, kijk, uiteindelijk wil je jezelf opheffen als stichting. Dat je gewoon het probleem hebt opgelost. Dat je niet meer nodig bent. En dat je zegt, strik eromheen.
Dan ben je klaar.
Dan ben je klaar.
Maar dan ben je klaar. Wanneer ben jij klaar?
Als alle Nederlanders voldoende bewegen.
Ja.
En zeker de kinderen. Waar
dus
wij
tot
ons
2040 blijf jij nog sowieso bij de stichting.
Ja, ik vrees het wel.
Dan de balans opmaken.
Ja, er is echt nog heel veel te doen.
Ja, dat lijkt me ook wel lekker. Dat je ook nog wel, weet je, dat houdt bij jou, de gretigheid lijkt mij ook vast.
Ja, nee, zeker. Kijk, het had mooi geweest dat je na 25 jaar dat punt al had bereikt. Maar dat is niet realistisch. Er is veel te doen. We hebben heel veel plannen. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit om dat scholarship-programma verder uit te bouwen. Om ook playgrounds neer te zetten in, wij noemen dat de witte vlekken. De steden waar we nog niet zitten.
Ja.
Om dat samen met partners te doen.
En Richard Krajcek, om daar maar even bij terug te komen zoals we gestart zijn. Op welke manier is hij op dagelijkse basis betrokken bij al deze projecten?
We zijn een stichting en we hebben een bestuur. Hij heeft zitting in het bestuur al 25 jaar. Dus sowieso heeft hij een formele rol. Dus we zien elkaar 4 keer per jaar waarin het bestuur ook meekijkt. Maar los daarvan is hij heel betrokken. Gaat hij wel eens mee naar openingen van playgrounds. Of we hadden onlangs een scholarship dag. Daar heeft hij zijn verhaal verteld. Konden scholarshippers hun vragen stellen. Hij gaat wel eens mee naar een grote sponsor.
Ja, dus hij heeft nog wel dat waar hij ooit, hoe hij het ooit begonnen is, dat staat nog steeds overeind.
Ja, nee, zeker. Ja. Echt, als ik met hem praat, daar is hij daar nog steeds volop.
En op welke manier inspireert hij jou dan ook als directeur van de stichting?
Nou, door heel koersvast te zijn en echt te gaan voor kwaliteit. Dus hij gaat echt voor duurzame dingen, voor de lange adem. Het is niet iemand die even kort in de aandacht wil zijn en dan weer verder fladdert.
Nee duurzaam de stichting voortzetten.
Ja, en liever 100 hele goede playgrounds in Nederland dan doorgroeien naar 200 waar het allemaal maar een beetje moi gaat.
Ja. Is voor hem ook wel heel, hij kan nu niet voor zichzelf spreken, maar voor hem ook heel duaal. Want het is iemand die niet heel erg graag in de publiciteit staat of op de voorgrond treedt. En tegelijkertijd wil hij natuurlijk wel een domein claimen en aanwezig zijn.
Ja.
Merk jij dat ook?
Nou, ik merk als het gaat om het werk wat we doen en het doel waar we voor staan, dat hij geen moeite heeft of meer heeft. Ik kende hem vroeger nog niet. Om dat verhaal te vertellen.
Nee,
dus
precies.
Dat valt wel mee.
Nou, Gerlinde van Raalte, dank je wel.
Graag gedaan.
Heel veel succes volgend jaar. Met alle doelstellingen. Hou ons op de hoogte.
Dankjewel.
En als je nu luistert en je denkt, nou, ik wil ook wel zo'n buurtsportcoach worden. Wat moet je dan doen?
Je kan ons altijd een mailtje sturen en dan gaan wij jou koppelen aan een lokale gemeente.
Ja,
daar kennen we altijd wel de juiste mensen.
En als je een moeder bent die zegt, ik wil ook zo'n playground bij mij in de buurt.
Ook.
Ook een mailtje sturen.
Ja, zeker.
Gewoon ook als je dat in je eentje dan...
Ja, gaan we samen kijken wat er mogelijk is.
Precies. Dan weten jullie de wegen naar de juiste instanties om te kijken of het voor elkaar komt. Mooi. Dankjewel. Tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.